Deze podcast is tot stand gekomen met de steun van het Cultuurfonds Leiden. Het Cultuurfonds houdt op. Wil je dat deze podcast volgend jaar ook blijft bestaan? Laat het dan de gemeente Leiden weten. Informatie op www.letterlijk.nu. Dames en heren, stadsgenoten, Leidenaren, lieve kijkers van Sleutelstad. Welkom bij de eerste editie van De Talkshow. Volgend jaar gaan we elke laatste zondag van de maand, of misschien wordt het wel de eerste, twee schrijvers ontvangen. En vandaag hebben we twee geweldige schrijvers bereid gevonden om hier aan te schuiven. Dat zijn aan mijn linkerhand Carolina Trujillo. Zeg ik dat goed? Carolina Trujillo, dames en heren. En aan mijn rechterhand voor de kijker links is dat Marcel van Roosmalen. Elke talkshow word ik terzijde gestaan door mijn goede vriend Nico Dijkshoorn. En elke uitzending wordt aan elkaar geblazen en getoeterd. Gedrumd en voorzien van de geweldige bastonen van het Bart Wierts trio. Welkom bij de talkshow. Nico, goede vriend. Jij bent zo goed, mag ik hopen, om deze beide gasten van ons op een geweldige manier te introduceren. Ik ben daar erg benieuwd naar.
Laat het even afwachten.
Oké. Ja. Probeer het toch maar.
Ik begin met Carolina. Carolina Trujillo is een unieke vrouw. Ze kan tekenen. Ze is geboren in Montevideo, Uruguay. Woont nu in Nederland en toch schrijft ze geen kinderboeken of kookboeken. Alleen daarom zijn we al dolblij dat ze vanmiddag te gast is. En niet alleen Onno en ik zijn blij. Waar Carolina ook verschijnt en waar ze ook schrijft, ze laat harten smelten. Iets specifieker, mannenharten. Nog iets specifieker, harten van mannen die in het tijdschrift Hard Gras schrijven. Op de achterkant van haar laatste bundel lees ik de volgende aanbeveling. Ik heb zo hard gelachen als een meid van 16. Henk Spaan. Voor mensen die Henk Spaan kennen is dit een gruwelijk beeld. Carolina zou daar een schitterende novelle over kunnen schrijven over de kwetsbaarheid van Henk Spaan. Vooral bekend geworden toch om zijn geschreeuw naast Harry Vermeegen en het liedje Popie Jopie. En daar droom je van, een prachtig geschreven verhaal over Henk Spaan in zijn onderbroek, lachend als een meisje van 16. Ik zou het boek ook zo noemen, Lachen als een meisje van 16. Prachtige titel. Hugo Borst, hij schrijft over Carolina. Ik ken geen vrouw die zo goed in mannenhoofden kruipt. En Hugo moet ooit doodsbang vlak voor Carolina hebben gestaan. Dat kan niet anders, met een knotje bovenop zijn hoofd. Ook hier zou Carolina een roman over kunnen schrijven. Wat is er ooit in Hugo's jeugd gebeurd? Hoe neem je zo'n beslissing? Wanneer doet een volwassen man zijn handen achter zijn haar? En waarom doet hij daarna een elastiekje om zijn hoofd? Carolina zou daar een hartverscheurend verhaal over kunnen schrijven. In haar laatste boek, Messi en Suarez, de gelekte gesprekken, waarin zij in dialoogvorm honderden telefoongesprekken tussen Lionel Messi en Luis Suarez beschrijft, doet Carolina waar ze zo ontzettend goed in is. Dwars door façades en imago's heen kijken en de angsten en twijfels beschrijven van twee lieve mannetjes die toevallig allebei heel goed kunnen voetballen en toevallig ook allebei in Zuid-Amerika zijn geboren. Ik wil Carolina hierbij iets vragen. Als er bij een herdruk nog één quote achterop het boek mag, dan deze graag. Ik heb zo hard om Messi en Suarez gehuild, dwars door het lachen heen. Nico, een man van 62. Dames en heren, Carolina Trujillo, zegt ook even in het Spaans nu maar een keer, kan schrijven en ze kijkt dwars door je heen. Succes, Onno Blom. Meteen Marcel van Roosmalen erachteraan. Daar hebben we dat ook maar gehad.
Ik kijk je er een beetje naar uit, Marcel?
Zeker.
Ja? Oké, goed.
Voor iedereen die wanhoopt, voor iedereen hier in de zaal die al 24 keer een manuscript over een wereld vol kabouters, trollen en tovenaars naar een uitgeverij heeft gestuurd. En voor iedereen die in een vervelend scheiddorp woont en denkt, er moet toch meer zijn in het leven. zeg ik vanmiddag, kijk naar de man hier aan tafel, Marcel van Roosmalen. Het kan dus wel, lieve mensen. Een half leven tegen de klip opschrijven en daarna toch een soort van gelukkig worden. Nooit zag ik iemand zich glorieuzer en verrassender oprichten uit het grijze niets en nooit keek ik verbaasder naar een carrière. Jarenlang heb ik, namelijk met Marcel, in een busje gezeten op weg naar een theatervoorstelling van Hartgras. Marcel was dan altijd degene die bij de artiesteningang werd tegengehouden. Ze dachten dat het ons verslaafde buschauffeur was. Of iemand die vervalste loten uit de Hongaarse staatsloterij verkocht. Kijkt u naar deze man. Het kan gewoon. Nog geen 10 jaar geleden rookte hij met zijn rug tegen het theater het verrotte spinnenwiel een sigaret. En nog geen 10 jaar geleden las hij half verstaanbaar verhalen voor over Vitesse. En kijk nu eens. Meneer komt gewoon een kwartiertje te laat binnenkakken. En hij bakt in zijn vrije tijd pannenkoeken in een vol carré. En het is nationaal nieuws de laatste dagen wanneer hij zijn huis in Wormer te koop zet. Mensen, het kan. Ik weet hoe lang de weg naar de eeuwige roem was. Ik zat naast hem ooit, heel lang geleden, tijdens een hartgrasdiner. En heel in de verte, aan een tafel vol met mensen die er wel toe deden, zagen wij Matthijs van Nieuwkerk, Henk Spaan, naast Guus Hiddink een gerecht eten waar wij helemaal niets van begrepen. Marcel en ik zaten half in de keuken naast het fornuis en kregen een koude schnitzel op ons bord gesmeten. Eeuwige roem, dat was niet voor ons weggelegd. En kijk nu eens. Marcel, die soef zo direct weer in een taxi naar huis om de laatste puntjes te zetten, op de i te zetten voor zijn show in AFAS. Een krankzinnig idee. Absurd, man. Wat doe je allemaal? Wat doe je? En terecht, Marcel is eindelijk namelijk van ons allemaal. Je komt een ruimte binnen en je kijkt meteen of er een systeemplafond is. Want zo zit dat met Van Roosmalen. Lees 5 regels van Marcel en je kijkt nooit meer hetzelfde naar iets. Dames en heren, een van de weinige mensen in Nederland die zegt wat hij ziet en die kan schrijven als de ziekte. Hier is hij, de koning der gewone, Marcel van Roosmalen.
Ja, wat moet je nu nog, hè? De koning der gewone.
Nou, ik vind het een eretitel. Ja. Ik vind het mooi gezegd van Nico.
Hij heeft het goed gezien.
Ja.
En jij, Caroline, was je tevreden met deze introductie?
Ja.
Vond je heel goed. Ja. Heb jij ooit het idee gehad dat je zoveel losmaakte in mannenhoofden? Is dat een...
Nee, ik denk dat Nico overdrijft.
Ja?
Ja, een beetje.
Ik denk het niet. Waarom zou dat zo zijn? Je wordt toch
dat Nico overdrijft.
Omdat het Nico is, ja.
Er staan die twee quotes achter op het boek van Henk en Hugo. Die zeggen eigenlijk precies hetzelfde, toch? Die voelen zich betrapt, bijna. Hugo.
Ja.
Nou, zo lees ik het.
Oké.
We gaan het vandaag over literatuur en voetbal hebben. Waarom is voetbal eigenlijk een geweldig onderwerp om over te schrijven?
Eerlijk antwoord. Betaalt veel beter dan literatuur.
Ah. Dus eerlijk antwoord. Tot nu ongeveer schreef je romans en dat betaalde niet. En nu schrijf je over voetbal en alles gaat goed.
Ja.
Nu kan je de huur betalen.
Ja.
Je hebt het omgekeerde meegemaakt, toch, Marcel?
Ja, ik hoor hiervan op. Ik heb hele boeken geschreven over Vitesse. Ik heb eigenlijk bijna niks aan verdiend. Ik verdien eigenlijk nu pas geld, maar dat komt niet doordat ik over voetbal heb geschreven. Ja, ik weet niet welke uitgeverij jij zit en wat ze dan betalen voor wat je allemaal maakt.
Zoals jij, Hartgras, bij Hartgras bijvoorbeeld.
Ja.
Maar gewoon over sport schrijven, daar worden mensen voor betaald. Over serieuze dingen schrijven niet.
Er is natuurlijk iets geks aan de hand met jouw succes in die zin dat jij schreef de sterren van de hemel en iedereen las je graag, tenminste dat dacht ik. En volgens mij was je daar ook succesvol in, maar het echte succes is pas gekomen sinds je veel minder bent gaan schrijven.
Ja, dat klopt.
Ja,
ja,
dat is eigenlijk treurig.
Eigenlijk is het succes pas gekomen sinds ik ben gaan praten.
Ja, dat kon je ook nog niet zo lang.
Sinds ik dat ben gaan doen zijn mensen al die dingen gaan lezen en willen ze dat in één keer allemaal kopen.
Ja.
En ik ben daar natuurlijk heel blij mee, maar met met het schrijven aan zich heeft dat helemaal niks te maken.
Helemaal geen donder.
Ik was juist helemaal uitgeschreven op een zeker moment. Ik was doorrookt en uitgeschreven. En ik dacht, ik heb nu meerdere kinderen gekregen. Ik zag het eerlijk gezegd helemaal niet meer zitten hoe ik daar... Ik dacht, de rest van mijn leven moet ik dit doen en moet ik luisteren als ze de telefoon opnemen en weer een idee voor me hebben. Ik moet mezelf redden, want anders word ik de rest van mijn leven van hot naar her geschopt. En het hoogste wat je kunt krijgen is een complimentje van... Goh, wat leuk dat jij de fanfare in Venlo zo treffend voor ons hebt beschreven. Dus ik dacht gewoon bij mezelf, ik moet gewoon van mezelf een merk maken. Ik had nooit gedacht dat het zou lukken, maar het is gelukt. En sindsdien...
Maar hoe is die beslissing gegaan? Want ik weet bijvoorbeeld van Michel van Egmond, die jij heel goed kent, en van een aantal andere mensen, voetbalschrijver,
auteur,
dat die kennen jou eigenlijk niet anders als dat jij dan zeg maar om 9:30 s'avonds opbelt en dan een 3 kwartier Jan Terlouw nadeed. Wanneer heb jij dan besloten van dat ga ik nu gewoon voor iedereen doen in plaats van alleen voor mijn vrienden?
Nou, omdat ik op een zeker moment gewoon dacht van... schijnbaar is dat leuk. Het is alles of niets. Dat dacht ik gewoon. Anders ga ik naar de fabriek in.
Of je stond echt aan de rand van de afgrond.
Nee, dat niet. Maar ik vond het ook geen echt... ik bedoel, je kunt dan wel om je eigen verhalen gaan zitten gniffelen thuis. En dat heel veel mensen zeggen, goh, wat leuk. En, maar ondertussen was ik een soort veelschrijver geworden... die maar aan de lopende band... bleef produceren. En ik dacht, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja. En,
dus die bundeling van al die fantastische reportages, hè, totaal, die baksteen waar dus hele Poolse bossen voor zijn gekapt om dat mogelijk te maken.
Ja.
Dat is tegelijk, er wordt hier met glas gegooid, dat is in Leiden heel normaal.
Ja.
Op zich zit je met je rug naar de goede kant nu.
Ja, ik weet niet of dat de goede kant is.
Ja, nou ja. Ik help je wel, het komt helemaal goed. Dat is ook een pleidooi voor het briljante genre van de reportage. Maar in feite, zoals jij het nu voorstelt, is het een soort grafsteen. Dat totaal. Is het einde van een tijdperk? Nee, want je schrijft ze niet meer.
Jawel, ik schrijf ze nog wel, maar sporadisch. Ik bedoel, 3/4 van die reportages zijn toen ze verschenen eigenlijk amper opgemerkt. Behalve door de opdrachtgever zelf. Er staat een verhaal in over een stel dat bij Ik Vertrek meedeed en niet werd opgemerkt. En ik haalde ze toen we daar op bezoek waren in Frankrijk eigenlijk allemaal door elkaar. En ik heb in de Varengids een verhaal geschreven met dochter 1, dubbele punt, bla 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 bla. Dochter 2, nog een keer bla. Dat viel helemaal niet op. Het was absurd, maar het viel helemaal niet op in de Varengids. Pas nu valt het op, nu dat in dat boek staat.
Ja, ja.
Ik bedoel, ik lachte vooral om mijn eigen grappen.
Dat is in jouw geval ook mogelijk, hè? Dat je erom lacht. Gelukkig.
Ja.
Ja. Carolina, voor jou, hoe is dat... Ik vroeg me af, hoe ben je eigenlijk aan het schrijven geraakt? Hè? Je zegt nu, ik verdien eigenlijk pas nu ik over voetbal schrijf. Maar je hebt een aantal romans gepubliceerd.
Ja.
Hoe ben je aan het schrijven geraakt? Hoe is dat ontstaan?
In Uruguay. Ik was naar Uruguay teruggekeerd vanuit Nederland. Ik was toen 15 of zo. En toen kwam ik bij een groepje vrienden terecht op de lagere school, was dat toen nog. En die schreven en lazen elkaar verhalen voor.
Ja.
En toen dacht ik, oké, dus weet je, als je migrant bent, je komt ergens aan, dan ga je aanpassen. Ga je kijken wat de mensen doen, ga je hetzelfde doen.
Mm-hmm.
En toen ging ik ook maar verhaaltjes schrijven met die jongens.
Want even voor de mensen, jij bent in Uruguay geboren, maar je hebt het land moeten ontvluchten. Wat is er gebeurd?
Er was een dictatuur, toen zijn we gevlucht naar Nederland. En toen zijn we hier 10 jaar geweest en daarna weer terug naar Uruguay. Ja.
Want waarom want je bent met je ouders gevlucht, want hoe oud was je toen?
Dit is een heel lang verhaal. Ja.
Nou ja, misschien kunnen we...
Mijn moeder vluchtte hierheen, mijn vader werd opgepakt, die kwam daar in de bak te zitten. Dus de dictatuur duurde 10 jaar.
Ja.
Langer. Want mijn vader zat 12 jaar. Dus.
Hij heeft 12 jaar in de gevangenis gezeten, je vader.
Ja.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat het schrijven misschien daar begon. Maar
dat is begonnen bij het feit dat jullie moesten vluchten.
Nou, dat je heel veel brieven naar je vader schrijft. Dat je relaties op papier
op die manier.
Houdt. Ja.
En want ik heb ook wel eens ergens gehoord dat je hebt gezegd dat het schrijven van fictie voor jou is begonnen. Omdat je zo wel moest liegen in die situatie. Dus je moest liegen over je eigen omstandigheden. Ik kan me voorstellen.
Toen we terugkeerden, mochten we niet zeggen. Toen was de dictatuur nog maar net voorbij. Dus mensen die links waren geweest of in het verzet hadden gezeten, die durfden dat niet te zeggen. Dus dan moet je ze uitleggen waarom je 10 jaar in Nederland had gewoond. Mm-hmm. En dan zei je, mijn vader was, mijn ouders waren diplomaat, maar iedereen zei hetzelfde. Dus dat ging nergens over.
Nee,
iedereen wist het gewoon. Als je in de jaren 80 weg was geweest, tussen 70 en 80, dan.
Ja. Jouw jongste boek, Messi en Suarez, de gelekte gesprekken. Daarin speelt Luis Suarez natuurlijk een van de hoofdrollen. Dat is, wat is de status van Suarez in Uruguay? Is hij daar een superheld? Of is hij daar een. Hoe wordt hij bezien daar?
Ja, nu, hij is net teruggekeerd. Hè? Hij is bij Nacional gaan spelen.
Ja.
Dus het is een soort van Ajax of van Uruguay.
Mm-hmm.
Maar hij is een beetje zwaarlijvig geworden. Hij kwam nu, toen hij nu het WK ging spelen, dat iedereen zoiets van, oeps, hij is een beetje zwaar. Toen zag ik wel dat iemand in Uruguay tweette, oh ja, jij dacht dat je, als je bij Team Cheo, dat is hey jij, maar in het Uruguayaans, en dat je als je, vamos arriba Uruguay, dat je voor deze twee teams, dus met hele loesje Uruguayaanse namen die niet bestaan, als je daarvoor gaat spelen, dat een goede training zou zijn voor het WK. Dus hij wordt wel een beetje afgezekerd.
Afgezekerd,
een beetje, maar er zijn, het afgelopen jaar toen hij terugkeerde, er was wel een file bij het vliegveld toen hij terugkeerde.
Dat wel. Ja, want ik stelde
dat
me
mensen hem gingen ophalen.
Nee, ik stel me daar gek, totale gekte, terwijl er voetbalgekte bij voor. Maar dat is dat wel zo? Of,
ja.
Nee, ik bedoel, dat
ja, maar nu deze shock een beetje toen hij het veld opkwam en dat hij toch een beetje. Dat je chubby was geworden.
Ja.
Dat zien mensen wel, ja, denk het. Maar goed, ik ben daar niet, dus. Maar je ziet het online wel.
Jij schrijft ook columns over sport in NRC. Mm-hmm. En daarin las ik dat je het eigenlijk schandalig vindt om naar het WK in Qatar te kijken. Als voetbalkijker. Kijk je? Of,
ik kijk. Ik heb een vriendin die niet kijkt. En dat vind ik wel goed eigenlijk. Toch wel dat ze dat. Ik vind het wel oké dat er mensen zijn die niet kijken. Ik vind het wel moeilijk.
Heb ik het te scherp geïnterpreteerd? Ik dacht dat je er echt tegen was dat mensen. Dat we het moesten boycotten. Ook als kijkers.
Nee, ik denk dat ik dat niet gezegd heb.
Nee.
Maar ik juich dat wel toe en ik vind het wel heel kwalijk zoals het is gegaan. En ik vind het wel heel moeilijk om nu te doen alsof het een doodnormaal WK is en je in het café leuk zou kunnen gaan kijken of zo. Dat zou ik niet doen. Ja. Ik kijk gewoon thuis heel saai voor met aantekeningen, boekje erbij en dat zit.
Okay. Sober kijken.
Hm?
Sober kijken.
Ja. Ja, liefst nog in het zwart gekleed.
Ja, licht
ja.
uit.
Ja.
Ongezellig eten.
Ja, ja.
Ja. Nee, want ik heb ook wel begrepen, misschien klopt dat ook niet, maar dat jij vindt dat dit zo'n kwalijk WK is, omdat die doden zijn gevallen, omdat dat WK daar is. En mensen maken, trouwens ik zelf ook, want ik heb bijvoorbeeld ook nooit begrepen, ik zie het verschil tussen Rusland, zeg maar een EK of een WK in Rusland spelen, of Olympische Spelen in China.
Mm-hmm.
Dat vind ik eigenlijk net zo obscene. En ik weet zeker, als Nederland zich toen had gekwalificeerd voor Rusland, dan hadden er gewoon 30.000 weer van die oranje imbecielen daar door Moskou naar het stadion getrokken. Dus ik kan je eens uitleggen, zeg maar, hoe jij daar.
Ik vind het wel anders,
daar,
want dat het regime voor doden zorgt en het regime kwalijk is in een land, is anders dan dat het voetbal zelf direct de doden veroorzaakt.
Zoals in Qatar dus.
Ja, dat vind ik wel een verschil. Als dat feestje niet wat in Qatar aan Qatar was gegeven, in die omstandigheden waarin het ook gegeven werd, dat het gewoon al de helft is gearresteerd, dat de corruptie daarin is al lang bewezen, dat die omstandigheden en dan ook nog al die doden veroorzaken en die stadions, dat ze die ineens zouden moeten toveren daar, dat wisten ze.
Ja,
dus dan is voetbal de directe aanleiding voor
Ja, ik had toch, weet je wel, ik had toch ook in Rusland, had ik wel gewoon van, ja, er worden gewoon tegelijkertijd mensen uit een kerk gesleept omdat ze een liedje spelen. Of je gaat 10 jaar de gevangenis in omdat je geprotesteerd hebt met een gitaar in je hand. En daar gaan we wel met z'n allen vrolijk naartoe. Dus.
Wat vind jij daarvan, Marcel?
Nou ja, ik heb me vooral rondom dit WK gestoord aan de mensen die opzichtig niet gaan kijken, waarvan ik eigenlijk denk, ja, je doet dit alleen maar om te laten zien dat je oké bent. En ik heb bijvoorbeeld Willem Vissers van de Volkskrant. Ik dacht op een zeker moment, ja, eerst ging hij niet. En daarna krijgen we dus hele belijdenissen waarom die wel gaat. Ik heb daar moeite mee. Ik denk dan gewoon van, ja, je hoeft voor mij niet te tonen dat je een beter mens bent. En ik sta een beetje op hetzelfde standpunt. Ja, ik ga er bijna van uit dat grote sporttoernooien in foute landen worden geparkeerd. En zelfs als Nederland in het fictieve geval dat Nazi-Duitsland nog bestond, was Nederland nog gegaan. Ja. En dan was het door dwangarbeiders gebouwd. En ik heb helemaal niet de illusie dat niet kijken helpt of wat dan ook. Ik bedoel, een van de KNVB hoef je echt helemaal niks te verwachten. Echt minder dan niks. Dus ja, ik heb me daarbij neergelegd. Ja, ik zou ook niet te trappen bij dat WK. Nee. Is er iets dat helpt?
Ja.
Nou, nu niet meer. Het toernooi wordt gespeeld en het zal worden uitgespeeld. En wat wij ook doen, het werkt niet. Hooguit dat je kunt hopen dat in de toekomst misschien aan normale landen een WK wordt toegewezen. Maar ook daar heb ik wel mijn twijfels bij.
Of waar al stadions zijn.
Ja, nou, ik ben ook voor een WK in echte voetballanden. Hè. Ik bedoel, ik vind het leuk om een WK te kijken en dat je denkt van, oh, dit is het stadion van Valencia, er zit een zekere historie in. Mm-hmm. Ik vind ook dat je de mensen die klakkeloos voor Qatar zijn, hoewel ik het ook een vorm van eerlijkheid vind. Ik vind Ronald de Boer, ja, je kunt zeggen wat je wil, het is naïef en verschrikkelijk, maar hij is tenminste wel rechtlijnig. Hij zegt gewoon, ik ben fout en ik blijf fout. Ja. En dat heb ik liever. Ja, dat heb ik liever dan dat mensen. Ik las bijvoorbeeld Menno Pot, die kijkt dan principieel niet naar de wedstrijden van het Nederlands elftal.
Ja,
dat vind ik gewoon zo'n onzin. Hij kijkt wel als Ajax in weet ik veel wat voor land om de Wereldcup speelt. Of een,
ik kijk wel eigenlijk alles wat ik erover moet schrijven. Maar ik zag dan gisteren een foto van een Nederlandse supporter. Met twee enorme ballonnen onder zijn shirt als Tieten. En dan Tieteman en dan nog twee zotten erachter, weet je wel, met een oranje halve kip op hun hoofd en zo. En dan ben ik gewoon ongelooflijk voor zeggen, een soort. Juist, ik zou dan wel gewoon onder een gematigde dictatuur willen leven hier in Nederland.
Ik bedoel, wat is dat voor de beeld? Ik zat naar de NOS te kijken en daar worden mensen, Nederlanders, landgenoten opgevoerd. Inderdaad, die met een oranje klomp op het hoofd in een woestijn het hebben over de verdediging van Ecuador. Ik heb echt zoiets, Emir, pak ze maar. Het maakt me niet uit, maak ze weg. Ik wil er niks mee te maken hebben, maar ik heb dat sowieso bij Nederland.
Stuur me Willem Visser af en toe langs, met een maaltijd voor ze.
Maar dat heb jij toch ook, Nico, dat je die dubbele moraal van zo'n Willem Visser, dat is toch ongelooflijk?
Ja, maar goed. Ik heb het niet gevolgd. Wat doet hij dan? Wat is zijn protest dan nu, tijdens dit WK, van Willem Visser?
Hij houdt de oren en ogen open. He, dus hij kijkt wat hij ziet aan misstanden als het op zijn pad komt.
Ja.
En zijn belangrijkste plicht is toch om verslag te doen. Het is een hele interne strijd geweest. Ja.
En tussendoor een boekje over Louis van Gaal eruit gejast. Ja.
Voel jij dat als een plicht om er iets van te zeggen? Van die situatie? Je hebt die column, dan moet je je ook uitspreken, toch?
Ja. En ik vind het heel moeilijk om het net al over de sport te gaan hebben en daar lolletjes over te maken. Ja, dat vind ik moeilijk. Het kan wel, maar dan zou ik echt moeten douchen. Ik vind dat niet fijn om te doen alsof het een gewoon WK is op die 4 of 5 na, die ook niet helemaal lekker waren, maar. Ja, ik vind het wel moeilijk. Ik zeg wel van, dan moet ik daarna douchen, maar eigenlijk doe ik het niet. En dan loop ik wel de hele tijd te emmeren in mijn column over de arbeiders en dat soort dingen. Ik weet niet hoe lang ze dat nog gaan pikken van me. Maar
ik denk dat we er zeker mee doorgaan.
Ja. Marcel, ik wil graag met jou over het voetbal in jouw leven praten. Je hebt een fantastische trilogie geschreven over de voetbalclub Vitesse. Jij komt zelf uit Arnhem. De liefde voor die club, is die ontstaan daar toen je met je vader op de tribune ging zitten?
Zeker, ja.
En wat maakt Vitesse nou bijzonder? Wat is dat toch met die club? Waarom is het zo'n geweldig onderwerp voor jou? Behalve dat je er toevallig mee verbonden bent.
Nou, ik voel er een zekere passie voor. En dat ik daar met mijn vader terecht ben gekomen op de tribunes. Wij woonden in de buurt van het Vitesse stadion. En Vitesse speelde toen in de eerste divisie.
En dat was nog Monnikenhuizen, toch?
Toen ik 10 was, Monnikenhuizen. Ja. En er waren nog maar 800 of 900 toeschouwers. En die gingen op de voet naar het stadion. En die liepen bij ons door de voortuin. En die pisten in de voortuin. En toen heeft die club opbezeten. Maar mijn moeder deed dan de Luxaflex dicht. En belde de politie. Ja, het is ontzettend grappig. Maar die club die gaf alle buurtbewoners een gratis seizoenkaart. En zo ben ik met mijn vader op die tribunes terechtgekomen. En ik ontmoette daar gewoon iets wat ik... mijn ouders waren vrij burgerlijk, waren echt een ambtenarenmilieu. En ik zag dat het bij mijn vader ook heel veel losmaakte. De negativiteit van de echte Arnhemmer.
Ja.
En wij moesten daar echt geweldig om lachen. Als de spelers het veld opkwamen, dat er meteen de spelers werden uitgescholden. Ik herinner me specifiek de keeper Harry Schillekes. Nou, wat die man naar zijn hoofd heeft gekregen, het ging niet goed met Vitesse. En je hebt een dikke reet, en je ligt in scheiding. En oerroepen bij terugspeelballen. Ik dacht, god, ze zijn hem echt aan het kwellen. En ze kwelden elkaar ook door muntgeld verwarmen, naar de gehandicapten en de kinderen bij het hek te gooien. En die raafden dat op en brandden hun vingers. Iedereen juichen. Dat soort taferelen. En ik dacht, goh, mijn vader vond dat ook heel leuk. En ook de verhalen van gewone Arnhemmers. Je had daar een deur, waarop je door de achterdeur kwam je eigenlijk dat stadion in. Dan moest je naar beneden lopen. Maar als je te laat was, hielden mensen gewoon binnen die deur dicht, omdat het dan tochtte. En dat vond ik zo asociaal. Die mensen hadden ook een kaartje. Dan moest je eens beuken om dat stadion binnen te komen, terwijl het helemaal niet vol zat. En dat soort taferelen. Ja, ik herinner me een oefenwedstrijd tegen Feyenoord. En er waren meisjes ingehuurd met pompoenen. Die stonden in de rust een soort dans uit te voeren. En precies op dat moment brak er een wolkbreuk los. Dus die meisjes die dreven echt van het veld. En dat maakte die mensen daar... Oh, moet je zien, ze hebben het koud. En oh, nou ja, dit vinden ze allemaal geweldig. Dat negativisme sprak me ontzettend aan. En toen dacht ik, dit is een geweldige club. Dit past bij mij. Nou, mijn vader is ooit van de tribune gevallen. Die ging niet meer mee. Toen ben ik met mijn broer gegaan. Die kon eigenlijk niet tegen menigtes. Nou was dat bij Vitesse nooit een probleem. Maar die is wel afgehaakt na de promotie. Omdat daar hield ook niemand rekening mee. En het zat echt in mijn hart. Het heeft me echt door mijn jeugd gesleept, die club. En later ben ik die boekjes gaan maken over Vitesse. Nou, in het begin begin je eraan als supporter. Nou, na 10 weken ben je eigenlijk al geen supporter meer van die spelers. Want ik had een heel ander beeld van hoe voetballers... Ik dacht dat die voetballers ook allemaal van Vitesse hielden. Maar dat is helemaal niet het geval. Het is gewoon een werkgever. Niettemin, nu ga ik eigenlijk amper meer naar Vitesse. Ook omdat ik er niet meer normaal naartoe ga.
Je kan er niet meer binnen.
Nou, ik kan er wel binnen, maar ik word continu aangesproken door Arnhemmers. Die zeggen dingen als... Nou, moet je een keer positief over de club schrijven, hè? Ja. Lijpert. Ja. Nou, moet je eens een keer positief zijn. We zeggen toch allemaal dat het goed gaat met Vitesse. Nou, dan moet je er ook voor instaan. En ik haat het ook dat Vitesse verworden is tot een soort handelswaar. En dat de andere supporters dat omarmen, dat we een nieuwe eigenaar hebben. Nou, dat vind ik allemaal verschrikkelijk.
Ja. Hoe is dat boek ontstaan? Heeft Henk Spaan aan jou gevraagd, van Hartgas, of je het wilde schrijven? Of was je er gewoon maar
bij? Drie keer een jaar de club gevolgd.
Ik ben eigenlijk alleen tevreden over dat eerste boek. Je hebt het niet van mij. Dat vind ik veel beter dan die andere twee. Maar goed, dat is mijn karakter. Ik dan als iets een succes is, ga ik er graag nog 2 keer mee door. Ze hoeven maar te bellen. ik werd gevraagd door Henk Spaan om een boek te schrijven over Theo Jansen. Nou, die had helemaal geen zin in een boek. En ik dacht, nou ja, het is wel een unieke kans, zeg. Het grote Hartgas belt mij op om, om een jaar lang iets of iemand te volgen. En toen heb ik dat verkocht als het is veel leuker om de hele club te volgen. En toen, zo ben ik een jaar in dat kielzog meegelopen met Vitesse. Ik weet nog goed, de eerste dag, ik ontmoette de persvoorlichters. Dus nog steeds een vriendin van me, Esther Bal. Ja, ik moest gewoon keihard lachen dat zij Bal heette. En dat vond ik fantastisch. En zo vonden we elkaar. Ik weet ook
maar nog... bij de club had niemand daarover nagedacht. Hè? Je beschrijft dat heel, heel komisch.
Het hoogtepunt in mijn carrière qua dit soort humor is... Ja. dat Vitesse kreeg op een zeker moment ook een conflict met het Sidi.
Ja.
Omdat er een speler van Vitesse mocht, weet ik het, Dubai of zo, of Qatar niet in vanwege een Joodse achtergrond. En Vitesse zei van, nou laten we hem gewoon thuis. Geen enkel moraal. Ja. Maar toen ontstond er typisch dus in de publiciteit een gevecht tussen Esther Voet van het, ik weet niet waar, van welke instelling, en Esther Bal. En ik, dat verzin je toch niet?
Nee, dat... Het grappige is dat je hebt het niet van mij. Dat de eerste keer dat je dus de club een jaar lang ging volgen, toen zag Sturing, hè, die toen dus oud-speler van de club en de coach, die zag al heel goed dat het een heel slecht idee was om jou eigenlijk daar binnen te laten. Ja. Dus die van Roosmalen alles ging opschrijven, dan kon dat wel eens heel erg slecht aflopen voor de club.
Ja.
Toen was hij dus eigenlijk toch slimmer dan hij eruit zag.
Ja, hij had natuurlijk wel moeten doorpakken. Hij had het echt moeten verbieden. Als ik hem was en waar hij eindigde ermee dat hij de posters voor dat boek ging verbieden. Dus er mocht geen reclame gemaakt worden.
Dat is toch hilarisch. Dat is toch geweldig. Ja. Nee, maar hoe is dat in vredesnaam mogelijk dat het dan toch lukt? Het lijkt mij dat jij door die... nu is het sowieso, je bent zo bekend geworden. Je kan daar niet meer min of meer argeloos rondlopen. Maar hoe krijg je zo'n boek voor elkaar? Hoe kan het dat jij al die dingen zomaar ziet en kan opschrijven?
Nou ja, het gebeurde gewoon echt. En mensen waren toen ook nog... Ik heb er hele gesprekken nog wel eens over met Theo Jansen. Je hebt ook een keer Nico gezegd van...
Sterrenspeler van de club.
Is eigenlijk een vrij normale persoon geworden. Zoals ik ook eigenlijk vrij normaal ben. Maar toen dat tijd was hij toch... een iemand die bij een club zat waar die helemaal niet meer wilde zitten. Dus eigenlijk iemand die ongecontroleerde macht had, want hij was het grote talent en mocht doen wat hij wilde. Dus hij deed ook alles wat hij wilde. Ja. Voor de rest was er gewoon geen structuur binnen die club. Dus dan kan alles. En dan is het gewoon, als je oplet, gebeurt er ook van alles.
Ja, maar daar zit het hem in, hè? Dat opletten. Want het valt jou op. Je hebt een soort boos oog, waardoor al die dingen...
Dat valt wel mee. Mensen komen ook op mij af. Want ik wekte dan ook... Ik zat er een beetje bij als slungel. En dat wekte ook een zekere irritatie op. Van wat zit hij nou weer mee te schrijven? En wat zit hij hier mee te doen? Hoe komt hij op het trainingsveld terecht? Ja. Als je dat dan allemaal opschrijft, wordt het vanzelf grappig.
Ja. Nee, en het is natuurlijk, het is toch denk ik wel de kijk, je kan geweldig schrijven, je stijl is uitmuntend, maar het is vooral de kijkrichting, wat jou opvalt. Hè. Het is natuurlijk weer heel opvallend aan die drie boeken over Vitesse, dat je eigenlijk nauwelijks het voetbal zelf beschrijft. Je schrijft alleen maar over de omgeving eromheen, over de worstenbroodjes bij Tante Sjaan in de kantine, maar we zien nooit het geniale van het spel van Theo Jansen. Nee. Dat beschrijf jij heel nadrukkelijk niet. Dus daar kijk je niet naar.
Nou, daar kijk ik wel naar, maar daar heb ik gewoon geen verstand van. Dus dan, ik weet wel dat Theo Jansen...
Je hebt wel verstand van worstenbroodjes, wou je zeggen.
Nee, maar ik heb wel verstand van hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En ik zie wel wanneer iets grappig is en wanneer iets niet grappig is.
En het voetbal zelf is niet grappig.
Nou, ik vond het bij Vitesse veel interessanter wat er op de perstribune gebeurde.
En waar ik wel nieuwsgierig naar ben, hè, toen ik heb dat boek, ik heb hem hier bij me, een collector geloof ik, eerste druk of zo. Maar toen ik dat las, had ik meteen wel, omdat ik zelf ook over voetbal schrijf, was ik heel nieuwsgierig hoe jij hebt gewerkt. Want dat weet ik eigenlijk nog steeds, dat heb ik ook nooit aan je gevraagd. Jij was dan daar, laten we zeggen, gewoon je was zo'n dag bij Vitesse.
Ja.
Hoe werkt het dan bij jou? Maak jij aantekeningen? Hoe heb je aan dit boek gewerkt? Werkte je het 's avonds uit? Nee, of kwam het dan op als een maand later of zo? Hoe heb je hier aan gewerkt? Wat was jouw werkwijze?
Nou, mijn werkwijze was dat ik wel aantekeningen maakte.
Ja?
En al die aantekeningen die bewaarde ik tot Henk Spaan begon te bellen wanneer het boek af was. En op de een of andere manier werkt het in mijn hoofd zo dat ik gewoon heel goed selecteer op het moment dat die deadline nadert. Ja. En daarvoor breng ik het eigenlijk helemaal niet op. Ik hoop het gewoon op.
Ja.
En toen pas had ik eigenlijk in de gaten van, god, dit is wel goud. En je laat natuurlijk ook heel veel saaie interviews weg.
En die, want het zijn het uitgebreide notities die je maakt? Want er zitten gewoon bijna verslagen, er zitten verslagen bijna van. Ja, de gesprekken zitten erin.
Het heeft bijna de indruk van fictie, weet je. Die dialogen, die zijn zo fantastisch uitgeschreven. Die kan je al niet met een pennetje en een opschrijfboekje, die kan je niet bijhouden. Zeker niet als je ze een hele tijd laat liggen.
Nou, ik denk dat de kern van de dialogen klopt, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik bedoel, ik denk dan wel bij mezelf, nou, het is wel beter als Egbert van der Weert nu zegt, ik lees de Voetbal International op de toilet. Ja. En dat is ongeveer wel de waarheid, maar het is niet letterlijk. En het, voor de rest leest het gewoon als je die aantekeningen terugleest, als één groot. Ja, ik had het koud. Ik stond bij die trainingen met verschrikkelijke verslaggevers te praten over niks. Ik dacht, wat doe ik hier? En dan met die voetbaljournalisten elke keer naar een Chinees restaurant.
En ik zit, want dat is zeg maar dus, dat is jouw manier van werken. En je hebt nu zeg maar gewoon al die. Je bent nu de Don Quixote van die bundel van jou, weet je wel. Ja. Jij komt op voor de reportage. Mensen moeten hem voor hun raam zetten. Jij roept ook op dat ze hem voor hun raam moeten zetten. We vechten met z'n allen keihard voor de reportage, wat heel grappig is.
Ja.
Maar het is wel, daar staat wel, dat is wel gewoon wat jij, dat is jouw beste werk. Dat is jouw schrijfwerk. Van hoe, ik probeer me steeds af te vragen, als je nu jij zo bekend bent geworden, hoe Kan jij dit soort dingen nog wel schrijven?
Nou, ik zou heel graag nu een reportage. Ik ben veel beter in het schrijven van reportages dan in het schrijven van columns.
Maar kan jij nog als een fly on the wall binnenkomen?
Nee, maar ik ben nu dus. Het lijkt me heel leuk om mij reportage te laten schrijven, omdat ik dan nu het middelpunt ben. Dus de hele setting verandert en richt zich nu naar mij. Het is natuurlijk ook wel.
Ja, geweldig. Ja.
Ik bedoel, ik zou het heel graag lezen dat de verslaggever binnenkomt en ik bezig haast om koffie naar hem te brengen. En wat is je indruk? Totaal tegenovergestelde van wat ik vroeger deed.
Je had het moeten zien hier voor de uitzending. Hij is onderweg. Hij is onderweg, mensen. Hij is in de auto gestapt. Van Roosmalen.
Maar dat is toch bizar voor jezelf waarschijnlijk, Marcel?
Ja, maar ik maak deze positie. Ook aantekeningen.
Jij maakt de aantekeningen. Ja,
dit is absurd.
Dit kan allemaal tegen ons gebruikt worden. Ja, ik vroeg me dat nog wel af. Want hoe is dan de reactie geweest bij Vitesse op die boeken? Hè? De rest van Nederland heeft zich natuurlijk kapot gelachen. Maar heb je lof gehad?
Nee, ze vonden het. Ze hebben me gebeld. Ik weet nog goed dat Paul van der Kraam, de algemeen directeur, toen belde. En die zei. Ja, en Marcel met Paul, ja, je hebt het waarschijnlijk al van anderen gehoord, maar het is een heel slecht boek geworden. En dat kan je wel vertellen dat het niet in de fanshop komt te liggen. En iedereen beaamde dat ook. Ik ben nog na een dag, ik heb die manuscripten daar uitgedeeld. En iedereen zei ook, ja, het is heel, heel slecht. En dan weet je zelf, en de regionale journalisten namen dat ook over. Nou, niet best. En
dan weet je dat je goed zit.
Is het ook slecht ontvangen dan?
Nee, toch? Nee, het is heel goed ontvangen.
Zeg maar, behalve daar.
Behalve daar, ja.
Behalve daar, nou ja. Want je voelt je ook, dat lijkt me ook wel een ding. Je voelt je helemaal niet schuldig. Je gebruikt natuurlijk mensen toch wel echt als materiaal. En speelt ze lekker tegen elkaar uit in dat verhaal van jou. Is dat een overweging tijdens het schrijven?
Nee, maar ik vind ook helemaal niet.
Dat mensen zich te kakken worden gezet? Of nee, het gevoel hebben?
Ik heb dat zelf dat idee. Ik had wel de indruk, ondanks het feit dat je dingen graag uit zijn verband drukt, dat de algemene conclusie klopte gewoon.
Ja.
En ik heb me maar. Er is één iemand geweest, dat is Michael Dingsdag. Die. Dat was een verdediger bij Vitesse en daarvan zat de vader op het supportersforum allerlei geruchten te voeden van interesse Hamburger SV in Michael Dingsdag, vraagteken.
Ja.
Dat was nog een topic dat door de familie Dingsdag zelf werd gevoed. Nou ja, die heeft mij wel, die vader ook, die wilde me echt in elkaar slaan. Ik had de marktwaarde, ik moest wel beseffen dat ik de marktwaarde van hem helemaal naar beneden had gehaald.
Ja.
En sterker nog, zelfs een jaar of 10 later, of na dat boek, toen stierf Theo Bos. En ik was ook op die begrafenis. En toen kwam ik de familie Dingsdag tegen. Toen dacht ik, ja, ze zullen me toch niet op de begrafenis bij de herdenkingsdienst in elkaar slaan, maar dat scheelde toch niet veel. Ja.
Dus je hebt je nooit zorgen gemaakt of je mensen moreel tekort deed, maar je verkeert wel af en toe in angst.
Daarvoor echt. Nou, als iemand mij wil slaan, verkeer ik een soort maar, tegen dat, fysiek geweld.
Maar ik heb begrepen dat je dat wel vaker overkomt. Hè? Als je iets over Urk schrijft, dan ligt de volgende dag je voordeur onder de rotte vis. Hè? Ja, ik bedoel, je bent wel, dus je hebt wel eens wat wel
van. Ja, maar dat vind ik niet. Ik voel me niet. Zo vaak word ik niet fysiek bedreigd.
Nee? Valt mee.
Ik ben een keer bedreigd toen ik over Forum voor Democratie op de radio wat heb geschreven.
Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wat de roem nu met zich meebrengt ook. Is het ook de reden dat je vertrekt uit Wormer? Of
nou, de reden dat ik vertrek uit Wormer is dat we daar gewoon geen sociaal leven hebben. En dat we geen Anschluss hebben met de anderen. We hebben een heel mooi huis in Wormer.
Terwijl je daar zo je best voor hebt gedaan, ja.
Ja. Nou, ik kan je wel. Nee, maar dat is echt. Dat is toch echt wel een verschil in humor. Ook. Ik heb bijvoorbeeld, ik weet nog goed waarop het echt misging. Dat was het begin van corona. Nou, ik heb op dinsdag zo'n radiocolumn waar ik echt wel veel plezier in heb om die te maken. En toen stelde Willemijn Veenhoven, die presenteerde toen nog, die zei: Marcel, als er nu corona uitbreekt in Wormer, wat zou je dan, wat moeten ze daar dan doen? En toen had ik gezegd: nou, leg ze op een kar en gooi ze in het zwet. En ik weet nog dat ik de volgende dag bij de bakker kwam en dat er iemand was die me bijna aanvloog. Die zei: ik laat me door jou niet vermoorden. En toen dacht ik: oh, het wordt nu letterlijk genomen. En dat is wel een beetje het probleem met humor in dat soort. Er is een groep mensen die dan echt denkt dat je het slecht met ze voor hebt. Ik wilde gewoon schrijven over de verveling enzovoort. En er is gewoon, toen die keer dat ik werd bedreigd naar aanleiding van een column, heb ik, dat was er een foto gestuurd van mijn kinderen die in een boom hingen in de achtertuin. Ik dacht, ik dacht echt niet dat ze mijn kinderen iets zouden doen, maar ik dacht, hier moet ik dan wel melding voor maken. Toen had ik de wijkagent gebeld en die kwam bij ons op bezoek en die zei, het is niet netjes, maar ik begrijp het wel. ik zei, maar hoezo dan? Wat begrijp je ervan? Hij zei, jij hebt ook een keer over mij geschreven dat ik van de fiets was afgewaaid. En dat is helemaal niet gebeurd. Ik had inderdaad geschreven dat hij zelf niet recht fietst. En ik dacht, dat is toch zo'n mentaliteitsverschil wat diep geankerd is in.
Maar als wij je hypotheek betalen, blijf daar wonen. Alsjeblieft.
Ja, het lijkt mij ook beter voor iedereen als jij in Wormer blijft.
Iedereen beter als jij daar blijft wonen.
Ja, Marcel blijft in Wormer, dat is dan bij deze besloten. Bart Wiertz, nee. Jawel.
Je hebt er helemaal niets over te zeggen.
Carolina, ja, ben je erbij?
Nee.
Ik wil het graag hebben met jou over Messi en Suarez, de gelekte gesprekken. Dit is een geweldig boek, hilarische scènes. Jij hebt je voorgesteld hoe de gesprekken zouden zijn tussen twee goede vrienden. Tevens wereldsterren in het voetbal, namelijk Lionel Messi en Luis Suarez. Hoe kwam je daarbij om dat te doen, om dat te bedenken? Want dit boek staat vol met de fictieve dialogen die tegelijk heel authentiek overkomen. Wat was je idee? Wat was je idee?
Ik hou veel van dialoog. Ik heb op de filmacademie gezeten en daar kregen we les in dialoog. Mm-hmm. Daarom toen je net tegen hem zei dat zijn dialogen zo goed waren, dacht ik, oh, wat zou die doen, wat voor technieken? Dat ga ik straks vragen. Maar ik vind de techniek van dialoog schrijven erg leuk. En ik wist dat ik in zo'n boek kon los. Maar ik denk dat je vraagt naar... ik zag ze een keer lopen op het veld en toen schoot het me gewoon te binnen. De gelekte gesprekken, Messi en Suarez. Ik zag de titel voor me. En ik heb zelf jaren gewerkt als taptolk, heet dat. Dus dat je afgetapte gesprekken vertaalt.
Ongelooflijk. En wat hier in Nederland? Welke getapte gesprekken dan?
Nou, die in het Spaans. Want ja. ik was tolk.
Maar dus door wie werd je dan gevraagd om die te vertalen?
Nee.
Door justitie?
Ja.
Er zijn heel veel Spaanse criminelen.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Staat ze bekend om.
Ja.
Ja. Dus nou niet Spaans uit Spanje per se, maar Spaans sprekende. Je hebt alle Colombianen, ja. Equatorianen, Peruanen, dus de hele cocaïnehandel.
Dus je dacht, dat kan ik. Die dialogen die zie ik voor me.
Ja. Ja, en ook hoe dat opgetekend wordt. Want ik heb het helemaal opgeschreven alsof het geschreven verslagen zijn van getapte gesprekken, toch?
Ja,
dus
ja,
al die
datum erbij steeds.
Heet dan de metadata bij een gesprek. Dus hoe lang het duurde, wanneer er gebeld werd, wie er inbelde, wie er uitbelde, dat soort
dingen.
Precies,
je krijgt gewoon een dossier overgeleverd en wij kunnen meeluisteren met hen, terwijl zij dat niet weten.
Ja.
En hoe stelde je nou voor dat Messi en Suarez... zouden spreken, wat ze tegen elkaar zouden zeggen. Hè? Want het is bekend dat ze goede vrienden zijn. Ze waren destijds, het boek begint na de 8-2 nederlaag van Barcelona tegen Bayern München. Ze speelden toen allebei bij Barcelona, waren daar de absolute sterren. En Suarez werd kort daarna ontslagen. Toen kwam Koeman als coach. Waarom deze twee types en waarom dacht je... Zag je die karakters voor je?
Nou, er zijn veel interviews van hen. Die kun je op YouTube, op internet, kun je die vinden. Het is vooral één gozer was een goudmijntje. Want die kent ze van... Ik heb de indruk dat hij ze kent van toen ze nog niet zo beroemd waren. In ieder geval Suarez. En daar is hij een beetje bevriend mee geraakt. En via Suarez kon hij dan ook Messi interviewen. En op een gegeven moment zijn ze echt een avond aan het kaarten. En dan staat de camera er gewoon bij. En dan zie je ze gewoon hoe ze met elkaar omgaan in kaarten. Wat voor stomme grapjes ze maken.
Ja.
En Rafa Cotelo heet die. Dat is een Uruguayaanse journalist, theater, jongen.
Ja.
En die heeft hele lange interviews met ze opgenomen. Dus daaraan kun je...
Dus je hebt wel echt goed gedocumenteerd ook.
Zeker.
Ja, ja, ja. Dus dat is het werk. Je bent er heel dichtbij
uren
gekomen.
Naar die gasten geluisterd. Ja. Dus ook de grapjes die ze maken, de manier van praten. Op een gegeven moment hoorde ik ze echt in mijn hoofd. Als ik ze zag op televisie, dan hoorde ik ze gewoon de toon. Als er eentje zou bellen, hoeft hij maar drie woorden te zeggen. En ik weet dat hij het is.
Ik heb het boek heel erg begrepen als... toen ik het las, helemaal niet als een boek over twee voetballers, maar gewoon het eindeloze, slappe gelul van twee mannen.
Twee vrienden,
maar vooral dat geëikel van als mannen elkaar aan de telefoon hebben, die totale ledigheid of zo. Ik heb het helemaal niet begrepen als een voetbal, als twee voetballers.
Wat dat betreft vertoont het overeenkomsten met de manier waarop Marcel Vitesse beschrijft. Je beschrijft natuurlijk, in die gesprekken komt voetbal eigenlijk niet heel veel voor. Een zoontje of een kind krijgt oorontsteking. Neem jij dat hondenvoer voor de honden mee? Is het zwembad wel afgesloten? De volstrekte idiotie over geld. Het is een absurde wereld, maar ook heel hol, heel leeg. Je hebt die, die jongens, je moet steeds zo lachen, omdat ze eigenlijk dat leven gaat helemaal nergens over.
Ja, ik wou zeggen, dat is dus heel realistisch.
Ja, 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 dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
Dat
denk ik ook. Dat
moeten ze anders de rest van de dag doen als ze getraind hebben. Dus dan gaan ze gewoon PlayStation spelen en dat soort dingen. Ja.
Want als jij, zou je het leuk vinden om echt een keer te luisteren vinken bij een echt gesprek van ze? Wat denk je dat het verschil zou zijn? Denk je dat je heel dichtbij bent gekomen?
Ja, zeker. Denk het wel. Dan vraag ik me wel af. Volgens mij is soms bellen ze 4 keer op een dag. Ik vraag me bijvoorbeeld af, ik heb een soort gemiddelde genomen op een gegeven moment, omdat ze 2 keer per dag belden, maar er zijn tijden dat ze 4 keer per dag bellen.
Ja.
Dus ik vraag me wel af hoe vaak ze bijvoorbeeld in het echt met elkaar bellen.
Ja.
Vooral in de tijd dat ze in Barcelona zaten, want ze woonden dicht bij elkaar, maar toch bellen.
Ja,
ja
dat was gewoon hun manier van communiceren. Gewoon altijd via de telefoon.
Ja, maar ik vraag me af of dat in het echt is ook waarschijnlijk appen ze meer. Nou, ik weet het niet. Het zijn niet zulke schrijvers. Dus ze bellen wel veel hoe heet dat, schermtijd?
Zoomen?
Wat doen ze?
Beeldbellen, bedoel je?
Ja, maar met
FaceTime.
Ja, ik denk dat het FaceTimers zijn, ja.
Ja?
Ja.
Ja, hebben ze beeld nodig? Ja, ja. Ja,
ik weet ook niet of ze in het echt bellen. Maar ik vind het gegeven gewoon mooi. Dus heb jij
het gelezen, Marcel?
Nee, ik heb niet. Ik ga het meteen lezen.
Ja. Ik denk wel dat ze met elkaar. Ik heb veel beelden gezien van dat ze in de auto zitten en dan bellen of aan het bellen zijn. Dat zie je wel. Dus ik denk wel dat ze veel met elkaar. Vooral in de coronatijd, dat ze in dezelfde hotels of in hotels zaten in Zuid-Amerika, maar dan niet meer bij elkaar konden komen. Ik zie ze daar wel voor aan.
Want ik vind, het mooiste van die gesprekken vind ik inderdaad dat absurdisme. Wat tegelijk heel realistisch aandoet. Hè, dus je moet steeds lachen omdat ze maar eigenlijk niks uitvoeren. Dat ze hebben een heel gek beeld van corona. Van hoe je daarmee om zou moeten gaan.
Yeah.
Ze hebben een heel gek beeld van geld. Namelijk geen enkel besef wat iets waard is in het leven. De een geeft het kind van de ander gewoon 1000 euro om lekker iets mee te gaan kopen. Of als een verjaarsgeschenk.
Ja.
Dat is allemaal. Maar je kan je voorstellen dat dat inderdaad zo gebeurde.
Ja, het is zeer ik vind het gewoon zeer ontroerend. Gewoon eigenlijk gewoon. Zo heb ik het wel gelezen. Gewoon twee ongelooflijke eenzame mannen. Helemaal opgesloten in hun rijkdom. En gewoon die enorme vreugde. Dat ze sowieso een vriend hebben gevonden of iemand waar ze mee kunnen praten.
Is dat zo, Carolina? Is het eenzaamheid? Zijn dat eenzame mannen, denk jij? Zijn ze helemaal geïsoleerd geraakt door de roem?
Ik denk dat het een raar leven moet zijn. Dat je nooit, als je een nieuwe vriend maakt, nooit weet waar diegene op uit is. En
dat is bij elkaar natuurlijk geen kwestie.
Volgers hebben. Mensen die. Je, duizenden mensen per dag zeggen hoeveel ze van ze houden.
Ja.
Wat Marcel nu heeft.
Ja, weet je wat Marcel nu heeft. Ja,
dat is heel eenzaam.
Je kan het beter aan hebben.
Eenzaam aan de top, hè? Ja.
Nou, het klopt wel. Ja. Ik weet nog mijn eerste ontmoeting met Theo Jansen. Toen zei hij tegen mij, van hoeveel verdien je eigenlijk per maand? Toen zei ik, geloof 1500 euro. Toen zei hij, dat kostte mijn schoenen. Dat was een grapje. Maar het was
wel waar.
Zo duur waren zijn schoenen ook weer niet. Maar het had wel een kern van waarheid.
Ja. Ja. Want ik had het met jou over die karakters van Messi en Suarez. Die Suarez is wel een heel gek figuur. Hè? Messi komt er ook een beetje als een linkmiegel uit. Hè? Iemand die... Hij weet op een gegeven moment dat Suarez gaat ontslagen worden, maar hij doet ten opzichte van zijn vriend alsof hij dat er helemaal geen weet van heeft, of dat nooit gaat gebeuren.
Ja, want Koeman moet bellen en die belt hem niet.
Ja, wat ook hilarisch is in het boek is dat het gesprek dat Ronald Koeman voert met Suarez om hem te ontslaan. Want Koeman spreekt namelijk een soort steenkolen Spaans. En het is maar half, eigenlijk zegt hij helemaal niet dat hij ontslagen wordt, maar het blijkt uit de context. Dat is ontzettend grappig. Heb je Koeman Spaans natuurlijk aangehoord?
Ik heb hem gehoord, ja.
Ja, en dat is ook zo. Hij kan het niet.
Nee, niet zo goed. Maar dat is heel vaak, het valt me ook op, heel vaak bij Nederlandse trainers, die leren dan Spaans, sort of, en die denken dat ze dan, Cruijff kon wel heel goed Spaans spreken. Dat was echt...
Echt waar?
Ja, dat was prachtig. Maar
die maakte, nou ja, goed.
Maar mooi accent ook. Maar de rest, alles wat er achteraan is gekomen, dat probeert het wel, maar...
Maar meen je dat nou werkelijk? Je hebt altijd gedacht dat Cruijff... Nou ja, goed, Cruijff spreekt ook een heel bijzonder soort Nederlands natuurlijk. Dus,
ja, maar hij doet het goed in het Spaans. Hij kan dan gewoon een coherent verhaal vertellen. Maar bij andere...
Koeman niet.
Nee. Maar ik heb het ook gezien in andere gebieden van het leven. Ook als je met de literatuur naar congressen, dan ga je op bezoek. En dan heeft de Nederlander heeft een goede cursus gedaan. En heeft nu deze taal een beetje geleerd. En dan gaat hij ook in die taal de toespraak houden. En
dat moet je niet doen.
Nee. Het is niet goed genoeg om op een volwassen niveau met elkaar te communiceren. En daar toch in volharden. Ik vind het wel grappig. Maar Koeman is daar wel een voorbeeld van.
Even nog tenslotte. Suárez, dat karakter van Suárez. Want je hebt ook eerder een essay over hem geschreven.
Ja.
Over het bijten van Suárez bijvoorbeeld. Hè? Dus, ja. Dus, wat is dat voor figuur? Kan jij hem begrijpen? Snap je hem? Snap je wat hem beweegt?
Dat essay dat gaat inderdaad over de onberekenbaarheid van sommige Uruguayanen. We hadden een president die had 6 kogels in zijn lijf gekregen ooit. Toch? Ik weet niet of je het... Dus zwaar, ja. En ik heb daar een theorie over gemaakt. Over dat er is een warrior gene, heet dat.
Ja.
Het is ook een te lang verhaal. Maar je moet, als je heel gestrest raakt en heel opgewonden raakt en boos raakt, ga je heel veel allemaal stofjes aanmaken. En je moet een ander stofje moet dat weer afbreken. En als je daar niet voldoende van hebt, dan heb je je impulsen niet meer onder controle. En ik zag dat Suárez had iedereen gebeten in de keren dat hij gebeten had, altijd aan het einde van de wedstrijd.
Ja.
Dus die brak dat spul gewoon niet snel genoeg af.
Nee, dat is iets chemisch, maar net zei je dat het eigenlijk in de aard van de Uruguayaan zou passen.
Ja, maar al de Spanjaarden die naar Uruguay zijn, al de kolonisatoren die in Uruguay zijn beland, dat was gewoon allemaal een beetje gaaiers. Die kwamen allemaal uit gevangenissen en het was van als je Zuid-Amerika gaat koloniseren, dan word je in ieder geval vrijgelaten. Nou oké, en dan gingen ze.
Ja.
Dus ik had daar een theorie rond gebouwd dat het door die criminele genen... Lees dat essay maar. Het staat gratis.
Ja, nee. Ik heb het gelezen. Ik heb dat essay gelezen.
Er zijn ook Groningers die dat hebben. Er was een Groningse familie.
Hoe is dat bij Arnhemmers, Marcel?
Die hebben zeker ook dat gen. Ja, als je die aanvalt, bijten ze echt ongenadig van zich af.
Ja. Wat denk jij over de Leidenaren, Nico? Hebben die het gen?
Ik kwam bij dat is een bekend verhaal, volgens mij inmiddels gewoon. Ik kwam voor de eerste keer hier in Leiden, ging ik naar een slager. En ik was Amsterdam gewend, in Amstelveen. En ik sta daar en ik ben aan de beurt. En slagerij van de Zon. En die zegt tegen mij, blief meneer, nog een stukje worst. Ik moest bijna huilen. Ik moest gewoon echt bijna huilen. Zo van, wat ik was gewoon in één keer een jongetje met een korte broek. Met mijn moeder, weet je wel. Dat mijn moeder tegen me zegt. Van, zeg maar, dat ik dan verkeerd zeg. Van, alsjeblieft, nee, dank u wel. Dat was mijn kennismaking met Leiden toen. Gewoon zo van, oh, wacht, ze zijn hier nog
een vriendelijk. Een plakje worst, je. Marcel. Een plakje worst.
Ik ken wel wat van de Uruguayanen inderdaad in de Arnhem. Want die neemt meteen de aanval over. Ik weet nog goed dat mijn broer bij Kapperkniest in Prezenkrave in het oor werd geknipt. Het oor werd half doormidden geknipt. En die man die reageerde meteen door te zeggen, jij zei toch stukje eraf? dus dan vanuit de nederlaag neem je het meteen, dat herken ik wel in Suárez.
Ja. Hoe slechter het gaat, hoe harder hij gaat terugvechten.
En hoe harder die gaat bijten.
Dat weet ik niet. Daar heeft hij nu wel voor geholpen en dat heeft hij nu al heel lang niet gedaan. Dus we hebben hoop.
Ja. Heel hard bijten en hoop. Jongens, ontzettend bedankt voor jullie komst hier naar deze Leidse talkshowtafel. Ik dank mijn gasten Carolina Trujillo. Ik spreek het nu goed uit, geloof ik. Bijna. Kan je nog één keer doen? Kan je nog één keer zeggen?
Trujillo.
Trujillo. Het is al geweldig. Trujillo. En Marcel van de Rozemalen. En mijn goede vriend Nico Dijkshoorn. Ik groet de kijkers van Sleutelstad. En ik bedank het Bart Wiertz trio die deze eerste editie van de talkshow zullen uittoeteren. Ik dank jullie wel.